Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dorst en Sillissen goed. Voortreffelijke redding van die jonge keeper. Voortreffelijke kopbal van die jonge spits.
Jonathan de Guzman. Zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt.
Dost en daar is de vijfde. Het is de grote Bas Dost Show vanavond hier op Woudenstein.
Burak Yılmaz. Burak ve gol. Burak Yılmaz atıyor. Burak, Burak, Burak.
Yes. Yes, yes. Een hele goede avond en leuk dat je weer kijkt naar aflevering 13, speelronde 13 van de Eredivisie. En wij zijn weer terug met de Bord op Schoot podcast. Mijn naam is Jamiel Mensah, ik ben jullie host van vandaag. En ik ben niet alleen, want ik ben met niemand minder dan Wouter, professor Boerkamp.
Ja man, ja, leuk dat we een keer samen podcast doen. Man.
Zeker man, de eerste keer wij twee samen. En ja. Ik moet zeggen, ik doe de Bord op Schoot nu al een aantal keren, maar ik hoop te stiekem. Hey, wanneer mag ik hem met Mr. Bord op Schoot doen? En nu zijn we er.
Ja, en dat in het weekend van de topper, man.
Inderdaad, van de topper. We gaan dus alle 9 wedstrijden van de Eredivisie bespreken. Maar natuurlijk ook de hete kolen. Grote speler en de coach van het jaar zal aan bod komen. Ik denk dat we mogen aftrappen met de topper. Maar allereerst, hoe gaat het?
Ja, wel goed, man. Ja? Ja, eigenlijk een prima weekendje gehad. En ja, ik ook wel genoten van de topper. Ja, zeker. Dus dat kwam er ook nog bij. Dus ja, perfect.
Mooi. En had je stiekem een voorkeur?
Qua wie er moest winnen? Ja, nee, ja. Man. Dat is dus op zich wel aan de ene kant ook wel fijn. Dat je als neutrale kijker kun je gewoon echt... beleef je de wedstrijd op een andere manier. Ik vind het ook wel leuk dat sommige mensen echt vol emotie zitten.
Zeker,
kan
zeker.
Ik wel genieten. Als neutrale kijker kun je van beide teams in sommige gevallen genieten.
En dat had ik dus vandaag ook. Ik was ook echt een neutrale kijker. En dan zie ik mijn Ajax-vrienden of mijn PSV-vrienden dan helemaal losgaan. En daar geniet ik van. Mensen thuis nu ook in de chat die aan het meekijken zijn. En aan het meeluisteren natuurlijk. Praat gezellig mee. Laat je comment achter. En wie weet kan ik het een en ander nog meepikken. Ik denk dat we kunnen gaan beginnen met... een prachtige wedstrijd, Ajax-PSV.
Ja, we maken even een uitzondering deze keer dat met de toppen moeten we wel beginnen.
Daar moeten we gewoon even mee beginnen.
Ja, zeker op de manier waarop die verlopen is en wat er allemaal gebeurde op het veld. Ik vind dat de foto die we hier hebben staan, dat die wel echt typerend is voor deze wedstrijd.
Prachtig, een strijd van beide kanten, heerlijk. Nou, ik denk dat we kunnen beginnen met de opstellingen van beide ploegen. Dat viel mij wel direct op. Ajax begon zonder Blind, viel mij direct op. Rensch op de linksbackpositie. Nou, Kudus op 10. Brobby in de spits. Ik dacht, oké.
Ja, echt heel opvallend. Ik vond het heel fijn dat Kudus en Brobby een keer samen speelden.
Ja.
Dus daar had ik wel eigenlijk wel hoge verwachtingen van. En in ieder geval vond ik fijn om te zien. Maar toen ik naar die achterhoede zat te kijken, ik zat hier nog met Bruce, die was hier nog aan het werken. En dacht echt van, wat doet hij nu? Van alle opties die ik had kunnen bedenken, voor alle opties die je tegenover PSV had kunnen zetten, want PSV had ook meerdere mogelijkheden voorin natuurlijk. Ik had dit echt niet kunnen bedenken. Ik snap het eigenlijk nog steeds niet. Maar ja, achteraf natuurlijk. Maar...
ja, maar als we naar de wedstrijd kijken. Want ik zag wel een aantal momenten dat... straks duiken we veel dieper de wedstrijd in natuurlijk. Maar even nu snel. Ik zag wel een aantal momenten dat Simons er doorheen kwam aan de rechterkant. En Rensch heeft wel die snelheid dan om met hem mee te gaan. En misschien daarin dat er wat in zat.
Als je het uit zou moeten leggen vanuit het perspectief van Schreuder, dan zou je kunnen zeggen PSV heeft de neiging om in te zakken. Mm-hmm. Om met een laag blok te spelen. En dat je dan vanuit de omschakeling snelheid nodig hebt om inderdaad tegen Simons, tegen Gakpo, om daar wat tegenover te kunnen zetten. Maar ik moet zeggen dat zelfs Rens moeite had om Simons bij te halen. Echt vol in de sprint.
Inderdaad.
Lukte hem ook niet.
Ja, inderdaad.
Ja, je kijkt al snel in dit soort gevallen zeg maar naar het verdedigende aspect.
Mm-hmm.
Alleen je moet ook naar het aanvallende aspect kijken. Want ik heb echt 90 minuten lang. Maar Rensch ging er volgens mij op een gegeven moment ook uit. Maar ik heb me zo zitten verbazen dat hij aan die linkerkant stond in de zin van in balbezit. Want elke keer draait hij weer naar zijn rechterbeen.
Klopt.
Tadic heeft 0 ondersteuning gehad qua voetbal.
Om eroverheen te komen.
Precies.
Op een en ander, ja.
En Ajax is sowieso eigenlijk altijd uit balans. Want als je kijkt naar de eerste en tweede helft, daar staat de eerste helft op links. Alles gaat over links. In die ongelukkige tandem met Rens. Tweede helft, alles gaat over rechts. Daar op rechts. Ongelukkige tandem met Sanchez.
Voordat we de wedstrijd induiken, nu nog even snel de opstelling van PSV. Ik had eerlijk gezegd maar de week op de rechtsbuitenpositie verwacht. En misschien Simons op 10. Alleen ik denk dat Van Nistelrooy nu toch meer koos voor een wat veiligere opstelling. Ja. Dus het middenveld met Veerman, Sangaré en Guti.
Ja, want als er één speler slachtoffer had moeten worden van zeg maar een Marweke, dan was het Veerman geweest.
Ja, precies.
En dan had Simons op zijn plek gespeeld. Alleen ik denk gewoon dat hij heel tevreden is over hoe die het middenveld hebben ingevuld met z'n drieën.
Ja.
En dat er dus eigenlijk onvoldoende reden was om Marweke de voorkeur te geven boven Veerman. Dus ja, ergens begreep ik dat wel.
Nee, eens. Het was gewoon een hele solide middenveld. En ja. Van Nistelrooy gaf na de wedstrijd ook, het stond vast. Het stond vast, heel vast. Ja. Nou, laten we even de wedstrijd induiken. Je zag van beide ploegen, er was een bepaalde spanning. Ik vond uiteindelijk niet dat het een hoogstaande wedstrijd was. Niet goed voetbal van beide ploegen. Maar ik denk wel dat PSV meer het eigen spel speelde.
Ja, sowieso. Ik denk dat er heel weinig wedstrijden zijn geweest in de afgelopen jaren waarin PSV dominant wil ik niet zeggen. Maar wel dat ze in balbezit zoveel hebben kunnen afdwingen tegen Ajax. In de zin van dat ze zo makkelijk aan de bal bleven. Het is niet dat zij kans op kans kregen. Alleen normaal gesproken ben je gewend dat Ajax in ieder geval dominant is, kansen creëert. En dat PSV eigenlijk niet aan voetballen toekomt. En dat was vandaag absoluut niet het geval.
Maar komt het dan echt omdat je dus nu een andere nummer 10 hebt als Kudus en dat je blind mist op de linksbackpositie? Want hoe kan het verschil zo groot zijn?
Nou ja, ik denk toch het voetballende gedeelte. Dat Ajax is veel, of Schreuder in dit geval, is veel te veel uitgegaan van de kracht van PSV.
Ja.
Heeft het neergezet met het idee van hoe kunnen we de gevaren van PSV onschadelijk maken. Bijvoorbeeld door Rens op links te zetten, door Sanchez op te stellen, wat ook geen geweldige speler is in balbezit. Nee. Dan heb je dus Sanchez achterin, die niet kan opbouwen. Je hebt Rens op zijn verkeerde been, die niet goed kan voetballen aan de linkerkant. Je hebt Bessie die niet heel gelukkig is in de opbouw. En je hebt Timber, wat ik een oké opbouwer vind. Alleen, het is geen Daily Blind.
Nee.
Dus dan blijft er van het voetbal van Ajax blijft er heel weinig over.
Ja, nee, inderdaad. En misschien als advocaat van de duivel, waardoor je Rens met zijn rechterbeen op links zet, is omdat Simons heel veel aan de binnenkant speelde.
Ja.
Het was een extra nummer 10. Dus misschien daarin dat hij dacht, Rens kan dan een goede verdediger zijn. Maar dat is weinig van te zien, helaas.
Ja, maar dan ga je dus heel erg uit van de kracht van PSV. En ik heb van de kracht van Ajax, waar Ajax het normaal gesproken van moet hebben, heb ik echt helemaal niks teruggezien vandaag.
En dat was voor mij ook een beetje hoe Bergwijn voor de camera stond. Hij zei ook, dit is niet Ajax, dit is des Ajax heel erg. Van, waarom zijn we niet van onze eigen kracht uitgegaan?
Ja, want ik vond het echt schrijnend. Ja. Je hebt er wel veel vaker, met Schmid heeft het natuurlijk ook goed gedaan tegen Ajax. Ook een helft dat ze met 2-0 voorkwamen, dat Ajax ook vol aan de bak moet.
Ja.
Maar dan had je in ieder geval een hele fase in die wedstrijd waarin Ajax de sterkere was. En ja, wanneer zou je dat nu kunnen zeggen? Slotfase misschien? Een beetje opportunistisch?
Dat was ook niet Ajax, maar wel, opportunistisch en nog de winst eruit, of het gelijkspel proberen te halen, denk ik. Ik zie hier een vraag voorbij komen van Juri Renkema. Is het ontslaan van Bogarde Funes geweest voor Ajax? Moeilijk te zeggen, hè?
Nee, ja, dat vind ik wel echt een beetje een detail. Want het is niet dat door Bogarde, zeg maar, dat de voetbalvisie van Schreuder in één keer weggevallen is.
Ja.
Ik denk dat het probleem nog meer in balbezit zat vandaag dan bij balverlies. Het is niet dat bij PSV 10 kansen heeft gecreëerd of zo.
Nee.
En de momenten waaruit ze scoren, die eerste goal is natuurlijk prima. Tweede goal is een beetje geluk, maar het is volgens mij het PSV een XD van 1.0 of zo. Dus in die richting. Dus niet dat Ajax weggespeeld is of superveel kansen tegen heeft gehad.
Nee, want dat is wat Schreuder zelf ook zei. We hebben niet heel veel weggegeven.
Nee.
Ik wil het nog wel even hebben over die eerste goal. Want dat is weer het handelsmerk van Gakpo die terugkapt naar zijn rechterbeen. Mm. Maar hij geeft hem perfect voor. En die vooractie van Luc de Jong ook. Hoe die Bessie van zich afschudt. Ja, ik geniet daarvan.
Dat is net even het verschil. Hè? Dat kleine zetje. Waardoor Bessie net op het verkeerde been staat. En Luc de Jong net dat halve meter krijgt wat hij nodig heeft om die bal binnen te tikken. En dan doet hij het ook nog slim met de onderkant van zijn schoen.
Klopt.
Die bal van richting veranderen. Dus dat is ook wel de meerwaarde van de Jong. De meerwaarde van Gakpo. Maar het is ook een goal die tot stand komt. Omdat de hele rechterkant van Ajax gewoon dat daar niemand stond ongeveer.
Nee,
alleen
nee.
Sanchez.
Ja, dat is waar. We kunnen zeggen goed van PSV, maar ook inderdaad niet goed verdedigd van Ajax. Die tweede goal gaf je zelf ook aan. Dat is heel ongelukkig. Schreuder kiest uiteindelijk voor om Luca erbij te zetten en lange ballen naar voren te pompen. Snap jij dat? dat ze dan voor die speelstijl kiezen? Of hadden ze dan misschien eerder die Conceição erbij moeten gooien en meer van het voetballen eruit moeten gaan?
Nou, in die fase snapte ik wel dat Luca erbij kwam. Want dan sta je echt met de rug tegen de muur. Je hebt nog maar weinig tijd op de klok staan. Je moet wat forceren. Dus dat snapte ik op zich wel. Alleen ik begreep totaal niet dat hij niet eerder ingreep. Dus het enige omzetting die hij heeft gedaan na één helft is Tadić naar rechts zetten en Bergma naar links.
Ja,
wat ik zeg, had sorteerde niet echt effect. Behalve dat dan alles over de rechterkant ging in plaats van over links. Maar Taylor kwam als enige wissel eerst in de tweede helft. Ja, als er dan een moment is om het om te zetten, doe het dan. En ja, daar wachtte hij in mijn ogen gewoon veel te lang
veel
mee.
Veel te lang mee, ja.
Dus eigenlijk elke keuze die hij kon maken, van basisopstelling tot in de rust wat aanpassen tot de eerste wissel, totaal onbegrijpelijk. En op het moment dat hij Luca brengt, haalt hij Tadić eraf. Klopt. Dus de man van de spelervattingen, de man die die bal vanaf de rechterkant ook goed kan inbrengen, ja, die gaat dan aan de kant. Dus ik, ja, totaal plaatje, ik heb er heel weinig van begrepen wat hij vandaag heeft gedaan.
Nee, inderdaad, heel lastig. Ik denk dat we het straks nog wel eventjes over Schöter kunnen hebben. We kunnen zoveel praten over deze wedstrijd, maar ik wil het even hebben over Ruud van Nistelrooy.
Ja.
Ik denk dat wij hier heel vaak hebben gezegd, ja, een beetje instabiel, hij weet het nog niet helemaal, maar heeft hij het nu op de rit?
Ja, dat heeft hij zeker. Ja. En hij heeft het heel snel op de rit gekregen. Na Cambuur uit heeft hij eigenlijk heel veel dingen goed gedaan. Arsenal uit was nog het enige waarvan ik dacht, hij is er nog niet helemaal.
Ja, Groningen wat er ook even tussendoor kwam.
Ja, maar dat was wel, dat vond ik dan wel echt een fase. Ik denk dat
een
hij
incidentje echt.
Ja, in grote lijnen dat hij het elftal wel redelijk snel uiteindelijk heeft staan. Zeker voor een beginnend trainer.
Ja.
En wat dat betreft, alle credits naar Van Nistelrooy en Rutte, dat ze ook in deze topper.
En Ooyer.
Mogen we niet vergeten. dat hij het zo snel voor elkaar heeft gekregen om en van Arsenal nu te winnen en van Ajax twee keer. Ja, vind ik ontzettend knap. En ja, we zijn inderdaad tot nu toe in deze podcast volledig uitgegaan van de zwakte van Ajax. Maar je mag PSV ook absoluut de complimenten geven voor de manier ook waarop ze het plan hebben uitgevoerd.
Ja.
En hoeveel energie ze hebben gelegd in de duels. Wat ze hebben gedaan om Ajax uit de wedstrijd te halen. Veerman dat duel met Tadić voorafgaand aan de 2-0 vond ik vrij typerend. Ja, en Ramaljo Brobby heb ik wel van genoten.
Dat waren mooie duelletjes. Ja. Oh, Brobby die ook met een bloedlip op een gegeven moment liep te lopen. En uiteindelijk ook het onder onsje tussen Brobby en Teze. Dan zag je echt, het zijn denk ik twee vrienden. Maar op dat moment, ik pak jou nog wel. Ja, dat vond ik wel mooi om te zien.
Dat zat ook heel veel in die wedstrijd. Hè?
Ja.
Heel veel opstootjes. Momenten tussen Berghuis en Gakpo. Met die vuile blik van Berghuis erbij.
Momenten tussen Alvarez en Simons. Die in het Spaans elkaar helemaal aan het kapot maken waren. Ja,
ik vind het stiekem wel mooi, man.
En laten we het nu even over de trainer van Ajax. Schröder. Want is dit nu het einde voor Schröder? Hij moest winnen.
Ja.
Dat was mooi geweest. Hè? Dan zou je 4 punten losstaan.
Ik vind hij moest winnen. Dan kijk je naar het resultaat. Kijk, stel dat hij nu super ongelukkig met 2-1 van PSV verliest. Ja. Hij speelt een perfecte wedstrijd. Toevallig PSV maakt 2 goals. Oké, kan gebeuren. Maar ik vind het totaalplaatje. Kijk, stel
de manier waarop.
Ja, stel dat Ajax nu nog op 2-2 was gekomen. Door dat opportunistische spel aan het einde. Of zelfs nog op 3-2. Dan nog. Dat had niks uitgemaakt.
Nee.
Want het totaalplaatje van deze wedstrijd en ook hoe Schröder het heeft gedaan in toppers. Dus dan heb je het over Napoli, dan heb je het over Liverpool, PSV 2 keer, AZ was ook niet overtuigend.
Mm-hmm.
Hij heeft gewoon echt helemaal niks om op terug te vallen. Niks waarvan hij kan zeggen van oké, dit was wel goed of hier heeft Ajax wel goed gepresteerd in een topper. Gewoon niks.
Ja, en dat had ik een beetje ook van oké, nu stel je dan eindelijk Kudus en Brobby op, maar het leek voor mij zonder enig idee, zonder plan. En dat vond ik inderdaad ook gewoon heel jammer. Oké, de spelers staan er nu wel, maar wat nu? Het leek niet alsof zij wisten van dit is ons strijdplan en zo gaan we PSV aanpakken.
Nee. En het is ook eigenlijk voor de eerste keer dat hij deze opstelling heeft gebruikt. En dan voor het eerst
in
topper
deze wedstrijd,
waarin
ja.
alles op het spel staat. Ik denk dat hij het gewoon zelf ook niet meer weet.
En dan lijkt het net alsof Schröder denkt, oké, ik moet de supporters pleasen, maar ik moet ook mijn eigen plan trekken. Ik weet het niet, dus ik doe maar wat.
Ja, ik denk dat hij het zelf gewoon ook niet meer weet.
Maar het is geen slechte trainer, toch? Het is gewoon, wat hij bij Brugge deed, zag er goed uit, was prima.
Ja, bij Brugge waren ze ook niet super enthousiast over hem. Alleen, ik denk dat dit voor hem gewoon nog, hoe gek dat ook klinkt, of te vroeg in zijn carrière was, of dat hij gewoon dit niveau niet heeft. Als je dit afzet tegen Den Haag,
ja,
dat is gewoon zo'n gigantisch verschil. Zelfs als je het afzet tegen een Peter Bos, oké, kun je heel veel van vinden, van zijn plan. Maar er zat altijd een idee achter. Die
dat
ging
wel,
ten
klopt.
Onder met zijn eigen visie.
Dat is waar.
En wat Schröder nu doet, is elke week wat anders. Ik kan er gewoon geen lijn in ontdekken. En ik denk ook niet dat hij het op de rit gaat krijgen. Ik denk zelfs dat hij... tegen Vitesse dat hij niet eens meer op de bank zit.
Het is einde verhaal van Schreuder, zeg je.
Dat denk ik serieus, ja.
Ik ben heel benieuwd wat de mensen in de comments daarvan vinden. Zeggen jullie dat Schreuder op dit moment direct wordt uitgetrapt? Of zit hij er nog steeds na het WK? Ik ben heel benieuwd. Dit was een wedstrijd waar heel veel gebeurde. Echt heel veel. Ik denk dat we er nog zeker 10 minuten, een half uur, een uur over kunnen doorpraten.
Ja, dat één dingetje dan nog.
Zeker.
De Schreuder achteraf. Je bent Ajax supporter en hij komt met deze quotes. Kijk, als jij trainer bent van, ja, laten we zeggen, middenmotor in de Eredivisie of wat dan ook, kom er misschien nog maar weg. Maar de dingen die jij nu riep...
Laten we er even een paar uitpakken.
Ja, leuk om een paar bij te pakken, denk ik.
Ja, ik pak nu even deze erbij. Dit is wat Schreuder na de wedstrijd zei. Dit was een topwedstrijd, maar tegen Rangers was het ook een topwedstrijd. Zij schakelde PSV uit. Wij waren vandaag niet goed genoeg. Maar even serieus, je hebt het nu over Rangers en PSV en het feit dus dat Rangers PSV uitschakelde. Wat zegt dat dan?
Ja, en je kent dan ook het totaal sentiment niet wat onder de Ajax-supporters leeft.
Jongen.
Dan maak je jezelf, ja, in mijn ogen zo klein. Ik vind het echt totaal niet passen bij een trainer van een topclub als Ajax om dit soort uitspraken te doen. En ook de dingen uitlichten, zeg maar. Ik vind dat we verdedigen niet zoveel problemen hadden. Ja.
Dat is ook eentje inderdaad wat hij zei.
Lekker boeiend. Als je niks creëert, waar staat Ajax nou voor dan?
Ja, voetballend. Veel creëren. Ja. En dat je domineerde niet. En tuurlijk, hè. Een schot van Alvarez wat goed werd gepakt door Benitez. Een schot van Kudus wat tegen de paal kwam. Je hebt wel wat kansjes gehad, maar het is niet genoeg geweest.
En ook geen kansen uit uitgespeelde momenten.
Hey, zeker niet.
Uit corners. Afgeslagen
ballen inderdaad.
Afstandsschoten, kopballen. Ja, het is echt in niets waar Ajax voor staat. En ja, ik snap eigenlijk ook niet zo goed dat hij dit sentiment dan blijkbaar niet kent. Want anders doe je dit soort uitspraken niet. Dan ben je nederig, dan zeg je dit
is Ajax onwaardig. Ja. Wij horen niet zo voor de dag te komen. En ja, we moeten gewoon naar onszelf kijken. Ik denk dat dat een betere uitspraak was, inderdaad.
Ja. Maar fijn dat hij nog even benoemd dat ze de tweede helft tegen RKC goed hebben gespeeld.
Jongen.
Ja, sorry hoor.
Ja, jij zegt Schreuder oud. Ik ben benieuwd. Ik denk dat hij nog wel een kansje krijgt. Maar misschien voor de Ajax-ie, daar hoop ik van niet. Dus we gaan het zien. Ik denk dat we nu terug mogen naar de vrijdag. En dat is een wedstrijd, Cambuur tegen NEC, waar een stuk minder gebeurde. Nog te benoemen trouwens natuurlijk dat PSV met 2-1 heeft gewonnen, niet te vergeten. En nu gaan we dus naar de vrijdagwedstrijd, Cambuur tegen NEC, waarbij NEC met 0-1 won. Was echt een saaie wedstrijd in mijn ogen.
Ik vond het ook jammer, zeg. Ik vind het eigenlijk nog steeds jammer dat Cambuur met deze selectie, dat ze nog niet eruit kunnen halen wat ze er vorig jaar wel konden. Want vorig jaar was het met Henk de Jong, wat was ook niet altijd even goed. Maar het was wel vaak spectaculair.
Klopt.
En je had het idee dat de spelers echt voor hem door het vuur gingen. En ja, het is best een leuke selectie.
Ja, zeker. En ik denk beide ploegen die een beetje problemen hebben met de spitspositie.
Ulrike scoort gewoon niet.
Hij scoort gewoon niet. Het is een prima spits, maar hij scoort niet. Boeren die je erachter hebt, die ook niet zijn doelpunten maakt. En eigenlijk NEC heeft hetzelfde probleem met Di Mata en Marquez.
Ja.
Spitsen die gewoon niet scoren.
Nee, en dat kan Cambuur zeker in deze wedstrijd zeker goed kunnen gebruiken. Ik denk dat de grootste kans uiteindelijk voor Van der Water was. Tenminste, in de fase waarin NEC nog niet op voorsprong stond.
Ik wilde net zeggen, ja, klopt.
En... ja, eigenlijk die linkerkant, ik vond wel van, het was een beetje klassiek vleugelspel van Cambuur. Dus een linksbuiten met de linkerpoot op links, dan, Van der Water. En Breij op rechts, ja, met zijn rechterpoot. En ja, Van der Water, ja, het is een kans die ontstaat door eigen inschattingsfout van
Cillessen. Inderdaad, ja.
Ik heb vorige week ook wat gezegd over Cillessen en Noppert. Nou, toen vroegen mensen ook van, ja, wat is dan je onderbouwing? En ik vond dit eigenlijk, deze wedstrijd voor Cillessen, vond ik eigenlijk een perfecte... ja, onderbouwing van dat verhaal in die zin. Ik vind dat Cillessen goed keept.
Ja, en precies, neem ons even mee daarin. Ja.
Ik vind dat hij punten pakt voor NEC. Ik vind dat hij goede ballen pakt. Alleen, hij heeft meerdere van dit soort momenten gehad. In dit geval een heerlijke steek of een buitenkant rechtspaas van Paulussen achter de verdediging. En hij staat gewoon echt tussen de goal en Van der Water in.
Te twijfelen, heel onzeker, ja.
En ik denk dat je in de Eredivisie, dat je misschien in 50% van de gevallen zit in een goal. Als je dit op topniveau doet, is het in 90% van de gevallen een goal.
Ja. Nee, inderdaad, want hij kon hem nu nog met een gelukje uit de lucht pakken. Pakken was niet goed afgewerkt, eerlijk is eerlijk. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Hij moet daarin gewoon constanter en stabieler zijn. Vooral als keeper van het Nederlands elftal.
Yeah.
En dat is wel eigenlijk hoe iedereen gewoon nu naar hem kijkt. Jij bent de nummer 1 van de Oranje, dus laat het dan maar zien. Ondanks dat je bij NSC speelt.
Ja, en dit is één moment. Ook momenten die ik gezien heb tegen Go Ahead. Werd de bal nog van de lijn gehaald. Tegen Volendam kreeg een tegengoal door Sparta. Dus het zijn net die momentjes waardoor ik de twijfel heb. Ondanks dat ik vind dat hij best wel sterk keept voor NEC.
Maar zeg jij dat, niet verder uitstapje maken, maar zeg jij dan dat Van Gaal voor de andere keeper moet kiezen?
Ja, ik zou ook als Van Gaal niet voor Cillessen gaat als eerste keeper, zou ik hem ook niet meenemen. Je weet dat het niet het type is om op de bank te zetten.
Hot takes, Wouter. Laten we het nog even over de wedstrijd hebben, want het was de 400ste wedstrijd van Lasse Schöne en het was een heerlijke goal. Ja, echt niet normaal.
Wat maakt het nog het mooiste? Die zwabber toch?
Ja, die zwabber aan het einde nog via binnenkant van de paal. Ja, te lekker. Maar hij had echt alle tijd van de wereld. Hij kon nog even een rondje draaien. Hij kon gaan zitten en dan nog schieten. Bangura, die liet hem schieten.
Ja, echt tegenvallend. Want ja, dat zijn wel de dingen waar Cambuur het van moet hebben. Eigenlijk volle bak gaan. Ik vond ook de samenwerking zeg met het publiek. Mm-hmm. Je had niet het idee dat op hetzelfde niveau zit als vorig jaar.
Hoe bedoel je?
Dat het publiek wordt meegenomen door het elftal.
Mm.
Dus dat Cambuur dat voetbal speelt, waardoor dat fanatieke publiek er echt onopzet achter. Ik bedoel niet dat het publiek zijn best niet doet of zo, maar het is altijd een beetje een chemie tussen elftal en publiek. En ik heb het idee dat dit jaar ook gewoon nog net niet helemaal is en dat ook wel ergens in het elftal zit.
Ja, natuurlijk ook lastig met de trainer natuurlijk. Henk de Jong die nu weg is en Bosgaard die het overneemt.
Ja.
OT die misschien...
Dat gaat
gebeuren.
Kan haast niet anders.
Ja. Ik wil nog wel een ander punt benoemen uit deze wedstrijd. En dat is de miste van Jacobs eigenlijk.
Ja.
Die er gewoon in moest. Het was bijna uitverdedigen leek het wel. Een bal die van de zijkant komt en lege goal kan die inschieten.
Ja, ik zat ergens nog te denken van moet hij met links of met rechts nemen. Ik denk dat het met links iets makkelijker is. Alleen het is een rechtsbenige speler. Dus misschien dat hij hem daarom met rechts neemt. Maar echt ongelooflijk.
Super, super, super zonde. Echt super zonde. Wat ik net al zei, spitsenprobleem met beide ploegen.
Ja.
Want ik vind ook Marquez niet goed genoeg. Die Mata had ik van verwacht dat het wel een goede spits was, maar die scoort ook niet.
Nee, ging ook heel teleursteld weer naar de kant.
Ja, heel en terecht ook. Maar nog wel een opvallend moment was het basisdebuut van Sissoko.
Ja.
En dat vond ik wel leuk. Tafsan op de bank is wel een heftig.
Ja, ik moet zeggen, Maya was absoluut niet tevreden over Tafsan. Niet over zijn rendement, ook niet over het verdedigende aspect.
Ja.
Laatste snap ik ook wel. Eerste rendement valt bij Tafsan al langer wat tegen.
Mm-hmm.
Alleen ik heb het idee dat met wat hij brengt, ik zou hem niet zo snel naast zetten, denk ik.
Nee, snap ik.
En ik vind het echt zonde dat hij nu gepasseerd is. Want dit zou voor Tafsan eigenlijk een seizoen zijn waar hij juist door moet breken. Waarin hij juist misschien wat meer rendement kan halen.
En dan de volgende stap maken.
Ja, dus ik zou hem niet zo snel dat vertrouwen ontnemen.
Maar ik denk niet eens zozeer dat Meijer nu heeft van ik geef het op. Maar hij probeert hem misschien op deze manier juist te motiveren. Van hey, deze jonge speler speelt nu op jouw plek. En wordt wakker. En in de hoop dat hij later dan weer terug kan komen.
Ja, goed. Ja, Sinti is ook al gespeeld natuurlijk wel vanaf links. Dus hij heeft het elftal echt om moeten zetten om deze wijziging te doen. En ja, droomscenario is toch wel Sissoko links, staf van rechts, denk ik.
Dat zou heerlijk zijn.
En een Sissoko is
super dreigend, hoor.
Ja, man.
Oh, van die linkerkant, wat je zegt inderdaad. Poh,
ja.
Zo jong nog, maar ik geniet daar gewoon van.
Zeker.
Nou, dit was een wedstrijd met niet zoveel goals. Maar als we nu naar de volgende wedstrijd gaan, op de zaterdag Vitesse Sparta.
Tja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb... ook toen het nog 0-0 stond, ik heb werkelijk geen seconde het idee gehad dat die Vitesse die wedstrijd ging winnen.
Dat is gek, hè?
Ja.
Dat is zo gek. Sparta gewoon zo'n stabiele ploeg nu. En je hebt ook het idee van, die goal komt wel.
Ja, of een 0-0.
Ik had wel verwacht dat ze zouden scoren, hoor. Echt, serieus.
Ja, ik moet zeggen dat er volgens mij vallen de 4 goals in het laatste half uur, als ik het goed zeg.
Ja, klopt.
Dus het liet wat lang op zich wachten. Alleen Vitesse bracht zo weinig dat... Ja, je hebt ergens ook wel gelijk dat op een gegeven moment moet je eigenlijk aan de andere kant wel vallen.
Ja, laten we het even over de wedstrijd hebben van tevoren. Want Vitesse-Sparta werd 0-4 voor Sparta. Spitsen, Bialek was geblesseerd.
Ja.
Frederiksen begon op de bank. En dan had je eigenlijk dus Simon van Duivenbode die in de basis mocht beginnen. En ik weet nog wel dat hij bij PSV zijn contract tekende. Mm. En toen kwam hij daar en toen zei hij, ja, Ik ben een echte spits. Ik heb een goed schot. Ik ben dodelijk in de 16. Hij was super duidelijk. Toen was hij echt 17 of zo. En het is wel leuk om dan nu hier in de Eredivisie weer te zien in de basis.
Het is fysiek ook best wel een indrukwekkende speler in de zin van hij was lang. En volgens mij was dat ook een beetje de overweging van Cocu. Van het is meer eenzelfde type als Bielek.
Ja.
Alleen als ik Bade Frederik zou zijn, zo extreem pijnlijk.
En terecht.
Het is in principe, was het de aankoop van Vitesse vorig seizoen. Of zelfs langer geleden, dat weet ik niet meer zo goed. Maar, ze hebben...
Volgens mij 2 jaar geleden en dit seizoen kwam Sanko dan als jonge spits erbij.
Ja, maar hij zou het eigenlijk moeten doen. Ze hebben weinig geld uitgegeven aan spelers. En dit zou dan de man moeten zijn die het zou moeten doen voor Vitesse. Maar...
Ja, Openda weggegaan en dan hij, ja.
Ja, maar eigenlijk heeft het er geen moment in gezeten. Afgelopen seizoen ook niet. Ik heb bij hem een beetje dat Odgaard gevoel. Toen Odgaard bij Heerenveen speelde, was het ook... Je kan wel zien dat die jongen kan voetballen, maar gewoon heel veel te weinig besef, zeg maar, wat erbij komt kijken om te slagen. En dat heb ik bij Bade Frederik nog steeds. Ja, en dan kom je dus in dit soort situaties terecht, dat een trainer gewoon zegt, nou, ik zet gewoon een jeugdspeler erop en ik zet jou op de bank.
Ja, en heb je dan ook het idee, net als bij Odgaard, dat het bij die Bade Frederik wel goed gaat komen uiteindelijk?
Poeh. Ja, dan moet hij wel heel ver... ik denk dat hij dan nog weer een stap terug moet zetten om dat besef te hebben of zo. Ik weet het niet.
Ja, eens. Nou, terug naar de wedstrijd. Want Sparta had gewoon de kansen. Van Krooi die 1-1 kwam, waarbij Meulensteen volgens mij uitgleed.
Ja, ja.
Hij moest hem eigenlijk afleggen. Op Saito.
Ja.
Maar hij zag het denk ik gewoon niet.
Nee, dat was ook heel veel frustratie inderdaad dat hij het zelf deed. Maar ik moet zeggen dat Van Krooi is ook niet de meest verfijnde speler. Het is een opportunistische speler. Alleen daar heeft hij dit seizoen ook heel veel profijt uit gehaald.
Ja, de man in vorm.
Ja, dus wat dat betreft is hij ook belangrijk geweest voor Sparta. En hij hielp Vitesse aan het begin een beetje mee om kansen voor Sparta te creëren. Ja. De reiziger ging ook al een keer in de fout in de opbouw.
Klopt.
Ja, en tweede helft was het echt ongelooflijk. Ja. Die Ferro.
Dat Benfica, kan. Laten we
Champions
daar,
League ervaring.
Laten we daar even over hebben. Want de spits van Sparta, Laurensen, die op Giroud-achtige wijze bij hem wegdraait. Ja, dat kan niet. Zo is, in de 16, dat kan niet.
Het is echt een basisprincipe. Het is het eerste wat je als jij met je team, zeg maar, tegen een fysiek sterke spits speelt. En er staat iemand achterin. Het enige wat je zegt, ga niet tegen hem aanstaan, want dan gebruikt hij als draaischijf.
Precies, ja.
Ja. En dat is het is ook niet de eerste keer dat hem dit overkomt. Tegen Gassius gebeurt het ook, Excelsior. Toen dacht ik echt, hoe kan een speler die bij Benfica heeft gespeeld dit soort basisfouten maken?
Ja, eens.
Ongelooflijk.
Eens, ik ben het echt met je eens. Wie was voor jou de man of the match in deze wedstrijd?
Je zou zeggen Lauritsen, maar ik vond hem niet een hele goede eerste helft spelen. Ik vond Verschuren, en hij scoort weer en hij geeft heel slimme assist. Dus ja, voor mij wordt het dan toch Verschuren.
Ja, en zijn vriendin was er niet, dus dat was een goed teken.
Ja, die mag dus nooit meer komen.
Zijn vriendin mag nooit meer komen, want dan speelt hij betere wedstrijden, ja. werd na de wedstrijd gezegd. Dus ja, dat was wel een mooie. En ik denk, ja, die goal van Meinals, die was gewoon heel lekker.
Ja.
Glijdt een beetje weg, maar schiet die bal in de korte hoek, in de kruising. Ja, heerlijk.
Ja, ja, en complimenten denk ik nog richting Stijn dat hij een paar omzettingen doet die goed uitpakken. Hij haalt Saito eraf van Mullum, lijkt een verdedigende wissel, maar uiteindelijk pakt het in aanvallend opzicht goed uit met een paar positiewisselingen en had Vitesse gewoon heel veel moeite mee.
Ja, nou echt complimenten voor Sparta. Ze staan nu 6e, dus echt heerlijk bezig.
Ja.
Echt heel netjes. Ik denk dat we naar de volgende wedstrijd mogen gaan. En dan dat is de wedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Emmen. En dat was voor mij wel een verrassing. Het werd 0-1 voor Emmen.
Ja. Ja, ergens gun ik het Emmen ook wel. Die hebben gewoon zoveel wedstrijden gespeeld waarin ze...
Genoeg kansen.
Ja, en waarin ze er ook zelf te weinig van hebben gemaakt. Dus ze kunnen ook niemand de schuld geven behalve zichzelf. En dat zat er dit keer eigenlijk ook in.
Ja.
Want Sivkovic heeft best een aardige mogelijkheid laten liggen, man.
Ik snap het niet. Het is...
Hij heeft geen rust.
Hij heeft geen rust voor de goal. Hij schiet alles zo wild in.
Yeah.
Gewoon rustig met je binnenkant. Iedereen heeft toch ook geleerd van je hoeft niet altijd hard te schieten om een bal goed in het net te krijgen. Deze jongen schiet zo wild alles. Over, naast. Ik snap dat niet, man.
Het meest verpand is nog, hij maakt dan die 0-1.
Ja.
En dan krijgt hij daarna weer een kans. Denk je, nou, ja, precies. Dat je denkt, hoe dan? Nou ja.
Als ik Dick Lukien was, ik zou helemaal gek worden en hopen dat Mart Lieder zo snel mogelijk fit wordt. Want jongen. Terwijl hij komt wel steeds in die scoringsposities. Is ook een snelle spits. Er was ook een moment, hij verliest de bal, verdedigt dan weer mee en verovert de bal weer. Dus.
Hij doet eigenlijk alles goed. Of nou ja, alles goed. Maar er valt heel weinig op aan te merken, behalve op het afronden.
Ja.
wat echt totaal niet bij hem past als spits, zeg maar. Want hij maakte, er waren heel veel dingen op hem aan te merken in zijn Groningen tijd, in zijn Ajax tijd, maar niet het afronden van de kansen.
Nee, ik weet nog wel, bij jong Ajax scoorde hij 20 plus doelpunten en dat ging hem heel makkelijk af. Maar ik denk dat hij dat in China helemaal is verleerd.
Volgens mij. Ik weet het ook niet, man.
Of bij waar zat hij nog? Bij Sheffield heeft hij ook eventjes gezeten, maar 0 minuten gemaakt.
Rode Ster, Belgrado, echt, hij heeft overal gezeten.
Heeft hij gezeten. Maar nog even over Fortuna. Zij stelde me wel teleur in deze wedstrijd. Ze moesten het doen zonder Burak Yilmaz, die was geschorst. Gladon mocht in de spits beginnen. Die kreeg wel wat kansjes, maar ik vond Fortuna echt tegenvallen, man.
Ja, ik heb dan misschien ook de afwezigheid van Burak Yilmaz een beetje onderschat, want ik vond hem de afgelopen weken ook niet sterk spelen.
Nee.
Maar volgens mij waren er ook Fortuna-spelers achteraf die hem miste, zeg maar, als leider van het elftal. En ik denk ook als aanvalsleider in dit geval. En er zat echt heel weinig in bij Fortuna. Terwijl zij waren best wel met een goede reeks bezig.
Zeker.
Je zou bijna denken dat ze bij Fortuna hebben gedacht, dit doen we leven.
Ja.
Dat gevoel kreeg ik er een beetje bij.
Nee, dat snap ik wel dat je dat daar zegt, inderdaad. Want bij Emma had ik het idee van, oké, ze probeerden het wel vaak in de wedstrijden, maar scoren gaan ze toch niet.
Mm.
Fortuna was voor mij een ploeg die het verdedigend juist heel goed op de rit had, in mijn ogen. Ze kon het goed compact houden. Ik weet nog wel, de wedstrijd tegen Feyenoord vond ik ze echt heel sterk, die me nu even te binnen schiet. En dan nu, deze wedstrijd tegen Emma thuis.
Helemaal niks,
man.
Nee, het is jammer, want er zit net een beetje schoen in bij Fortuna ook. Qua publiek en qua club, het gaat allemaal weer leven. En dan heb je zo'n wedstrijd ertussendoor en denk je, oeh, ze zijn toch nog niet zo ver als ze dachten.
Ja, nee, echt heel zonde. En daar ben ik wel benieuwd hoe het dan in de kleedkamer naartoe gaat met die Julio Velasquez, die trainer.
Ja.
Hoe los hij dan gaat.
Dit is zijn notitieblokje, man. Nou, hij heeft geen blaadje meer over. Hij blijft altijd schrijven. Deze wedstrijd kun je wel zoveel negatieve punten op schrijven. En dan nog, ik denk dat Lukien totdat met de laatste seconde zenuwachtig is geweest.
Ja.
Met die slotfase, een paar kansen voor Fortuna. Volgens mij kopte Gladon een bal net naast. Goede redding nog van der Hart.
Ja.
Van heel dichtbij binnengeschoten of ingeschoten. En die pakt hij nog heel goed. Dus dat had ook zomaar fout kunnen gaan. Maar dan nog, stel dat Fortuna de punt gepakt hadden ze nog steeds moeten schamen. In mijn ogen.
Daar ben ik het mee eens. Want ze speelden gewoon niet sterk. Een wedstrijd waar het in mijn ogen wel wat leuker was om naar te kijken, was de wedstrijd Excelsior tegen Heerenveen. Die wedstrijd werd 1-0 gewonnen door Heerenveen. Wat doelpunten die afgekeurd werden. Terechte winnaar uiteindelijk.
Ja, net aan.
Ja, net aan, hè?
Het is een beetje, Heerenveen doet net genoeg om dit soort wedstrijden te winnen.
Ja.
Deze toen ze met 5 verdedigers speelden, doen ze nu weer. In theorie is het veel leuker om naar te kijken, omdat ze spelen met 4 verdedigers. En dan ook nog Keulert en Van Ewijk een hele belangrijke rol in het aanvalsspel.
Ja, want heel gek. Ik had dus verwacht, oké, ze stappen af van het 5 verdedigers. Dus de backs gaan vast wel wat meer naar achter spelen. Dat is niet het geval. Die blijven gewoon nog steeds gaan.
Ja.
Dat vind ik wel tof om te zien.
Ja, terwijl ze helemaal niet een specifieke verdedigende middenvelder opstellen. Of ze zetten wel iemand neer.
Er staat er wel een 6, maar...
En normaal gesproken staat Haider, die was nu geschorst. Halilovic stond er nu.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat ze daar echt een breker hebben staan. Dus ze hebben 4 middenvelders, heel tof om naar te kijken. Ze hebben 2 spitsen waar je van kan genieten.
Ja.
Ze hebben 2 backs met heel veel aanvallende drang. En toch zit je gewoon de laatste 20 minuten, zou je als Heerenveen supporter heel erg zitten van, het kan ook nog fout gaan. Ja. En dat kon ook.
Zeker, het kon ook inderdaad fout gaan. Want als we het hebben over de oudspeler van Heerenveen, Schwijb, die dan helaas zijn doelpunt werd afgekeurd. En je hoorde hem ook na de wedstrijd van, ik had graag nog tegen mijn oude ploeg willen scoren. Ja, is wel jammer.
Ja, ik vind het wel jammer dat de drie-wash, dat die uit de ploeg is verdedigd.
Ja, Schwijb drie-wash.
Ja, dat die, Lamproek krijgt nu de voorkeur aan de linkerkant. Hij heeft ook wel wat mindere wedstrijden gespeeld. Maar ik vond hem in de eerste wedstrijd echt wel... leuk om naar te kijken.
Leuke speler inderdaad, om naar te kijken.
Zeker in combinatie met Azarkan. Die,
die speelde goed.
Ja, uitblinken bij Excelsior.
Zeker.
Een paar hele goede dingen van gezien. En had ook wel beslissend kunnen scoren in de score. Maar het lukte hem niet. Horemans aan de rechterkant vind ik ook een goede speler. Kon het verschil ook niet maken. Ja, en
eigenlijk... Joao vind ik trouwens ook goed. Die linksback.
Dus er zijn wel een paar spelers in het elftal waar je wel van kan genieten. Maar... ik denk dat ze heel blij mogen zijn als ze die eerste 2 wedstrijden gewonnen hebben.
Ja, tuurlijk. Dat waren gewoon heerlijke punten die in mijn ogen onterecht waren. Ik denk waar we nog meer van konden genieten in deze wedstrijd was de goal van Milan van Ewijk.
Ja,
heerlijk. Hij krijgt die bal door de lucht aangespeeld van Boswier.
Bognevic geeft de crossbal.
Hij krijgt de crossbal, neemt hem goed aan, neemt hem mee en schiet hem in de korte hoek.
Ja, ik wilde zeggen, hij maakt die goal, maar dat bedoel ik niet. Hij maakt hem ook echt zelf. Hij speelt eerst tegenstanders speelt hij uit en daarna echt een heerlijk schot. Dus zo makkelijk was het niet. Dus eigenlijk komt die goal volledig op zijn konto.
Ja.
En hij heeft ook echt gewoon een heel goed seizoen. Hij had echt moeite toen hij bij Heerenveen begon. Hij heeft echt tijd nodig om zich aan te passen. Had hij bij ADO ook. Had hij nu weer. Ja, hij zit nu op een niveau dat je eigenlijk niet kan voorstellen dat hij volgend jaar nog bij Heerenveen speelt.
Nee, wordt vaak de vergelijking gemaakt met Dumfries. Hè, die dan één seizoen bij Heerenveen, toen naar PSV en nu ja. Champions League.
Maar toen Dumfries naar PSV of naar Heerenveen ging, toen dacht hij, waarom zit ik niet bij een topclub? En Van Ewijk heeft iets meer dat stapje voor stapje. Ja,
maar
dat weet je ook.
Maar zie hem dan nu wel na dit seizoen al de volgende stap maken of naar de top in de Eredivisie of top in België?
Ja, 100%.
En aan wat voor club zit je dan te denken?
Als je ziet wat Ajax nu op de rechtsback heeft rondlopen, zou dat ook Ajax kunnen zijn. Okay. Ik zeg niet dat hij meteen het Champions League niveau aan kan. Dus je moet wel in een situatie zitten als club dat je hem ook rustig kan brengen. Alle drie zou goed zijn. Feyenoord, PSV.
Nee.
Bij PSV of bij Feyenoord zou die iets meer tijd krijgen, denk ik, om fouten te maken.
Ja, maar ook wat je zegt, als hij naar Ajax gaat, hoeft hij niet de eerste rechtsback te worden. Want nu heeft Ajax Sanchez en Rens bijvoorbeeld voor de rechtsbackpositie. Dan zou hij de tweede rechtsback kunnen zijn.
Als hij morgen van één week tekenen, staat hij bij mij morgen erin boven Rens en Sanchez. Hoor. Echt, ja. Duidelijk.
Lekker Woutrou, heerlijk. Zo willen we het horen. Ik zat ook misschien te denken aan als Brenet weggaat bij Twente, dat hij bij Twente op de rechtsbackpositie komt. Maar... Jij ziet het.
Ik zet nog hoger in.
Jij zet hoger in. Ja. Dat is ook mooi om te horen. Dat vind ik heerlijk. Heerlijke hot take, man. Lekker. Ik denk... ploeg die ook blij is. En de supporters die het lekker vinden, dat zijn de supporters van FC Utrecht. Want FC Utrecht won met 2-1 van FC Groningen thuis. En dat was wel een opvallende wedstrijd, vond ik. Groningen vond ik de eerste helft eigenlijk beter.
Ja.
Kwamen ook op 1-0. Maar uiteindelijk wist Utrecht wel met de winsten vandoor te gaan.
Ja, Groningen, als je keek naar de opstelling, had jij verwacht dat ze zich zouden gaan ingraven?
Nee.
Nee?
Nee, jij wel dan?
Nou ja, goed, kijk, ze stellen natuurlijk Dankelui op.
Ja.
In plaats van Engonge. Alleen het is wel hoe je het invult. Dus
dat tandem, wat Wormoed ook naar de wedstrijd zijn. Dat Casemiro en Dankelui op de flank, ja.
Ja, terwijl Dankelui zou je dus echt als rechtsback kunnen inzetten. Maar hij stond heel vaak ook bij druk zetten, stond hij hoog. In balbezit van Groningen stond hij hoog. Dus ik heb het idee dat zowel Utrecht als Vreese daar een beetje door verrast was. Want ik vrees had voorafgaand in het interview, had hij echt het idee dat Groningen echt de bus zou gaan parkeren. Mm-hmm. En toen zat hij naar de eerste helft te kijken. Toen dacht hij, wow, wat is dit?
Ja, maar dat was het ook. Vrezen die dan uiteindelijk wel omzette. Hij begon dus eerst met de 4-4-2 in en uit. En toen zette hij het om naar die 4-3-3. En eigenlijk toen scoorde Groningen direct. Dus dat was wel lullig. Maar hij zag denk ik wel dat het gewoon anders moest.
Uit de eerste half uur zat Utrecht niet in de wedstrijd. En op het moment dat Utrecht wel in de wedstrijd kwam, een paar kansen creëerde, toen scoorde Groningen.
Ja.
Een beetje uit het niets uiteindelijk.
Ja,
maar...
goede voorzet van Pepi en Kruger, die spits. Die
slim anticiperen.
Ja.
Want was in principe, voor mijn gevoel, was de schot.
Niet echt een voorzet.
Nee, en je moet wel juist timen dat je niet buitenspel staat. Dus, en je moet hem nog met links binnenschieten, wat ook niet makkelijk is. Dus dat deed hij allemaal goed. En ik vond Groningen het eigenlijk sowieso goed doen. Tot het moment dat Vreese omzettingen ging doen. En ja, ik weet niet wat Wormoed aan het doen was, maar die... Ja, volgens mij had hij zoiets van, mijn dak lekt, maar ik wacht wel even tot het vanzelf weer droog wordt.
Ja,
of zo,
dat was het. Dus je begint goed, oké, dan anticipeert de tegenpartij en dan doe jij verder niks meer. Dat is zonde, man.
Het leek alsof hij aan het wachten was tot het vanzelf overging of zo. Want Boet ging meer vanaf de rechterkant spelen en Younes vanaf links.
Ja, Younes kwam dan als... Ze ging echt met buitenspelers spelen.
Ja. En Mata is niet de beste verdediger van de Eredivisie, weten ze in Groningen, weten de Groningen supporters ook. Ja,
Anthony heeft dat laten zien, denk ik.
Nou ja, sowieso. En op het moment dat jij verder wordt teruggedrukt en ze gaan echt met buitenspelers spelen, ja, dan weet je dat problemen gaat opleveren.
Ja, eens.
En hij wachtte heel lang voordat hij Kali bracht. Ja, en toen zat Utrecht al zo in de wedstrijd dat je eigenlijk al wist dat ze hem gingen winnen.
Ja, en dat was wel lekker, denk ik, voor de Utrecht supporters en voor Utrecht zelf en voor Vreese van eindelijk... Eerder wonnen ze wel al, maar ik denk dat dit nu, deze tweede helft, toch even was van ja.
Het is wel een groot.
We hebben de lijn te pakken.
Een groot contrast met Heerenveen uit. Want daar waren ze echt minimaal een uur heel erg moeilijk. En nu hadden ze het een half uur moeilijk. Omzetting. En uiteindelijk dwingen zij gewoon zelf af dat ze die wedstrijd winnen.
Ja, en eigenlijk wil ik de tweede goal van de streek wil ik even uitlichten. Die goal die hij maakte. Younes heeft die bal. Die dreigt. En die loopactie van Dost naar de eerste paal. En dan van de. Ja, En dan Van der Steek die hem binnentikt. Ik geniet daarvan. Dat is echt een spits voor mij, man. Gewoon lopen, ondanks dat je weet dat je die bal niet gaat krijgen. En dat je medespeler dan gewoon kan afmaken. Ja, ik geniet daarvan, man. Bas Dost.
Ja, sowieso. En dit is ook de kracht van Van der Steek.
Ja.
Er zijn wedstrijden van Utrecht geweest waar hij veel te veel, zeg maar, zelf moest doen aan de bal. Terwijl hij zijn speler die in die 16 moest komen. Ja, en eigenlijk alles wat Vreese deed, pakte goed uit. Boussaint erbij op het middenveld voor de voetbal. Younes bracht die bal in. Dost was bliksem afleiden. En ja. Van der Streek kon ervan profiteren.
Precies. En Booth, ja, die echt een goede wedstrijd speelde. Ja.
Lekkere goal ook.
Heerlijke goal. Ja. Zijn maatje Pippi. Dat is wel leuk. Twee vrienden uit Amerika die dan tegenover elkaar staan.
Kwamen elkaar op het veld ook nog een keer tegen. Vind ik altijd mooi, mooi om te zien. Ja, man.
Oeh, was een smerig hoor, die joh. Pippi die eventjes op Booth. Ja, dat was een vieze. Was een hele vieze overtreding. Ik denk een hele makkelijke wedstrijd voor de heren uit Rotterdam was de volgende wedstrijd. Dat is Volendam tegen Feyenoord, die 0-2 werd gewonnen door Feyenoord.
Sorry, ik hou nog even terug, want Wormoed,
ja?
Kunnen we niet even niet benoemen.
Je hebt gelijk.
Ook wat hij heeft gezegd over Abraham. We kennen het verhaal inmiddels allemaal wel. Abraham, zijn hond, heeft zijn andere hond doodgebeten. Nou, heel veel ophef over boycotts van RTV Noord.
Bedreigingen die Abraham naar zijn hoofd geslingerd kreeg.
Allemaal ergens, wat je ervan vindt, is een beetje een tweede. Maar als je er dan op terugkomt, hij wordt er voor de wedstrijd naar gevraagd. En hij maakt een vergelijking met Iran en met de boeren.
Walgelijk.
En hij is het gewoon helemaal kwijt.
Ja, maar je kan, ik snap dat dan niet. En als het misschien, kan het dan liggen aan een taalbarrière. Zeg gewoon niks. Of praat dan desnoods in het Duits als je je op een betere manier wil verwoorden. Maar dit is gewoon, idioot toch?
Ik heb het idee dat hij zich in het Nederlands wel goed verstaanbaar kan maken, maar dat zich niet goed kan uiten.
Ja.
Dus begrijp wat ik bedoel.
Dus als het meer wat gevoeligere kwesties worden, dan heeft hij er moeite mee. Maar praat dan van mijn part gewoon Duits, hè. Dat heb ik dan veel liever dan dit, want ja.
Ja, hij komt heel slecht over. En juist in de fase waarin hij zit, elke woord wat hij zegt wordt op een onder een vergrootglas gelegd. Mm-hmm. Hij staat niet goed op bij de Groningse supporters. Dan zeg je dit soort dingen. Het komt zo ongelooflijk slecht over.
Ja.
Ik heb ook het idee, de Wormoed van Heracles, die is er gewoon niet meer. Hij heeft denk ik een enorme tik gehad van de degradatie vorig jaar. En hij is het gewoon niet kwijt. Ik denk gewoon dat hij te vroeg is ingestapt bij Groningen.
Dus dat is de volgende trainer die er voor het WK uit ligt?
Of tijdens het WK.
Wie ligt er eerder uit? Schreuder of...
Ja, Schreuder. We lachen erop. Ja, het is heel triest. Want ik vind Wormoed een geweldige trainer. Of ik vond bij Heracles een geweldige trainer.
Ik vond bij Heracles zeker.
Ik vind het jammer dat het niet gelukt is.
Ik had er ook vertrouwen in dat hij het bij Groningen juist wel op de rit zou krijgen.
Ja.
Maar...
Jammer.
Wie weet, hè? Wij zeggen nu jammer. Maar wie weet komt het gewoon wel goed. En heeft hij gewoon juist die winterstop eventjes nodig om tot zichzelf te komen?
Nee.
En, niet dus.
Nee, ik geloof het niet. Ja, sorry.
Wouter gelooft het niet. Ik ben heel benieuwd wat de mensen in de comments daarvan vinden. Worm moet eruit. Is het echt klaar bij Groningen? Of zeggen jullie van hij moet nog zeker wel...
Misschien zien we hem terug bij de hete kolen.
Zo!
Ja, kunnen we terug naar Rotterdam toch?
Voorproefje. Ik denk dat we terug mogen naar Volendam. Volendam, Feyenoord. Uitwedstrijd voor Feyenoord. Na die prachtige wedstrijd tegen Lazio. En ik dacht, heeft Feyenoord nog wel energie?
Nee, jongen, als je toch één wedstrijd wil hebben die je wil spelen na zo'n Europese wedstrijd, is het Volendam uit.
Dat
hoor.
Dit was, het was veel te makkelijk. Het leek echt alsof, het was zo. Feyenoord speelde op 80%. En kwam prima voor via Danilo. Stond helemaal vrij.
Hij krijgt gewoon 4 kansen in het eerste kwartier. Ja, sorry, maar het kan gewoon niet. Kijk, ik snap wel dat je als jong, zeg maar, verzorgd voetbal wil spelen met Volendam. Begrijp ik allemaal. Alleen je weet als je dit doet, je stelt 3 aanvallers op, je weet gewoon dat ze niet aan de bal gaan komen. Hoe ga jij tegen een elftal van Slot, waarbij je dus met 4 verdedigers en 3 middenvelders speelt, hoe ga je dan je 3 aanvallers in stelling brengen, zonder dat die aanvallers het fysiek op kunnen tegen Trouwen en Hansko. Dus als je lange bal speelt, ben je hem ook kwijt.
Ja.
Wat ga je doen dan?
Nee, gewoon heel naïef wordt er gewoon daar gevoetbald. En ook elke wedstrijd. Je ziet ook geen verandering. En ik heb bijna het idee, ik zag het net ook in de comments voorbij komen. Ja, dit is gewoon degradatie kandidaat nummer 1.
Of Jong moet toch andere keuzes gaan maken. Of op een gegeven moment het voetbal er zo in krijgen dat hij in ieder geval de kleine wedstrijden kan winnen met dit voetbal. Maar in een grote wedstrijd slaat dit gewoon echt nergens op.
Ja.
En als je Feyenoord lastig wil maken, ze komen uit de Europese uitwedstrijd, dan moet je in ieder geval zorgen dat je misschien een helft of een uur dicht houdt. En dat je dan kijkt wat er mogelijk is. Maar nu na een helft kun je al met 4-0 achter staan.
Klopt. Het leek ook echt alsof eerste helft Feyenoord er nog echt zin in had. En tweede helft vonden ze het wel mooi geweest. Gewoon rustig de wedstrijd uitspelen.
Ja. En Forrest deden ze het ook prima, hoor. Danilo levert heel veel arbeid.
Ja.
Sowieso kwamen wat statistieken voorbij. Meeste hoge intensiteit runs volgens mij. Meeste balveroveringen op de helft van de tegenstander.
Kijk.
Volgens mij zelfs in de Eredivisie staat hij er heel goed op. Dus hij brengt het qua arbeid sowieso. En nou ja, daarachter heb je dan nog Szymanski staan die echt een leuke goal maakt, man.
Maar die goal, hè? Oké, hij krijgt die bal aangespeeld. Hoe ver was het? 25, 30 meter van de goal.
Wat dacht jij wat hij ging doen? Vanaf die positie.
Nou, ik dacht dus ook niet dat hij ging schieten. Ik dacht, hij gaat gewoon kappen en dan misschien om zich heen kijken van wie is er mee en dan nog. Maar hij kijkt 1-2 keer en schiet hem gewoon keihard in de verre hoek. Ja, mensen zeggen misschien een fout van Stankovic. Nou, echt
nee, man.
Niet.
Echt niet.
Echt niet.
Het enige wat ik dacht dat hij kon doen in die situatie was lopje. Mm-hmm. Omdat Stankovic wel iets van zijn lijst had, maar dan was het ook technisch gezien moeilijk om uit te voeren. Maar dit was technisch zo knap uitgevoerd. Dat is echt waanzinnig.
Echt een heerlijk schot. Ook gewoon lekker laag. Ja, prachtige goal, man. Ik vind het echt een prachtige goal. En Ajax. Feyenoord. Ze hebben hem nog niet binnen. Hij wordt nog steeds gehuurd. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan straks gaat gaan. Kunnen ze in de winter al misschien die koopoptie lichten? Of gaan ze dat...
Ja, als je ergens geld vrij voor moet maken, dan is het wel voor deze speler.
Nou, er was dus een... Op Twitter hadden we het er even over. Want ik reageerde op Bruce. En Bruce had het toen over van... Hey, moeten we dan die koopoptie gaan lichten? En iemand anders reageerde daar weer op van... Hebben we daar het geld voor? En Feyenoord Transfermarkt zei dat... De prioriteit bij Feyenoord eigenlijk ligt bij een verdedigende middenvelder. De 6. Mm. En beide is niet mogelijk. Szymanski en een 6. Dus of dat gaat lukken?
Nou ja, ik denk dat je misschien in een scenario moet denken... Dat je op een gegeven moment Kuksu gaat verkopen.
Mm-hmm.
En dat je daar dan... Op het moment dat dat gebeurd is, dat je dan ook Szymanski kan halen.
Dus eigenlijk...
Als hij dan nog te houden is. En
Ja, maar hoe ik het dan voor me zie, is je verkoopt Kukçu. Timber gaat dan op zijn plek spelen en dan heb je Szymanski.
Ja.
En heb je die Boujoude, heb je daar nog achter.
Ja, genoeg mogelijkheden.
Nou, dat hebben we dan morgen...
Deze kunnen we snel aftikken.
Mooie deal gesloten. Nog even één ding over Volendam kort. Snap jij dat hij dan niet in zo'n wedstrijd met Veerman begint? Henk Veerman?
Nee. Ja, ik zou zeggen Veerman Muren... Veerman zit er gewoon echt niet goed in. Je zou ook nog kunnen zeggen Zeefuik en Muren. Zeefuik is ook echt een handenbindetje.
Ja.
Dan had je in ieder geval gewoon twee spitsen tegen twee centrale verdedigers. En dan maar kijken wat je kan forceren. En niet dit in ieder geval.
Nee, daar ben ik het mee eens. Een wedstrijd wat voor mij wel een verrassing was. En de verrassing kwam in de laatste minuut van die wedstrijd. Was de wedstrijd FC Twente tegen Go Ahead Eagles 1-1.
Ja.
Ik zie je even kijken.
Nou, ja goed, ik vond Mart was op Twitter echt euforisch. Snap ik ook, op basis van het resultaat.
Ja.
In principe, als ik naar deze wedstrijd kijk, dan heb ik gewoon 60 minuten het idee. Dit is gewoon Twente zoals Twente moet zijn. In de zin, in controle, weinig weggeven, kansen creëert.
Maar je moet ze wel afmaken.
Precies. Je houdt Cody Eagles te lang in de wedstrijd. En ja, je hebt heel erg pech dat Brenet uitvalt. En dat is voor mij cruciaal voor deze wedstrijd. Brenet Smal, dat is bij iedereen bekend dat die echt heel erg van belang zijn voor het spel van Twente. Heb je het balletje gezien van Smal?
Ja.
Buitenkantje links.
Ja.
Oh man, perfect in de loop.
Heerlijk.
En Brenet, slechte aanname.
Hij moest hem afmaken, joh.
Die had hij af moeten maken.
Ja, we moeten streng wezen hier.
Precies. Dan was de wedstrijd beslist geweest. En ik denk ook als hij niet uitvalt, dat Twente het ook niet weggeeft. Nee. Nu komt Luca Everink erbij. Jonge speler, denk nog niet toe aan Twente niveau. Echt van cruciaal belang, want ook hij maakt ook nog die overtreding.
Een hele domme overtreding. Ja. Echt heel dom.
Hij heeft geen idee bij zijn tegenstander. Nee, dus geen oriëntatie.
Het was ook een hele rare beweging, ja. En terechte penalty, hoor. Echt.
Ja, ik vind het lullig, want hij, jonge speler moet invallen. Stand is nog niet zo dat hij vrijuit kan voetballen. En dan maakt hij ook nog net deze fout. Dat is echt pijnlijk. En ook pijnlijk voor Twente. Want eigenlijk moeten ze echt met deze selectie meedoen. Ze hebben van Volendam verloren. Ze geven ze uit handen. Ze hebben heel ongelukkig volgens mij van Heerenveen verloren, als ik het goed zeg. Het zijn allemaal hele dure punten.
Echt hele dure punten, inderdaad. Super zonde. En voor mij, wat ik zeg, echt een hele grote verrassing. Ook eerder de penalty van Wolfswinkel, wat de 1-0 was. Vond je dat een discutabel penalty moment, die handsbal van Kuipers?
Nee, want uiteindelijk zorgde hij met die armen voor dat hij bal net voor het hoofd van Stijn weg... wegvalt, zeg maar. En anders kopt Stijn hem gewoon binnen. Dus het is een hele lullige penalty, maar oké, weet je.
Ja, we moeten hem geven.
Yeah.
Ja. En nogmaals, ondanks dat het naar mijn mening echt niet verdiend was, compliment aan Go Ahead Eagles. En Ja, René Haken, ze pakken weer een puntje.
Ja, ze blijven wel in de wedstrijd. Dat moet je ze echt nageven. Ze zijn niet heel makkelijk te verslaan.
En nog steeds ongeslagen dus in die reeks die ze hebben. Dus ja, ze doen het heel netjes. Ondanks dat het veldspel helemaal niet je van het is. Maar...
Nee, ze hebben het redelijk staan. Zeker tegen kleinere tegenstanders doen ze het sowieso goed. En ik moet zeggen dat Haken ook wel in staat is om een wedstrijd iets te veranderen. En dat vind ik ook wel goed kenmerk voor een trainer. Hij bracht nu Stokkers zo... Daar hadden de centrale verdedigers van Twente gewoon net even iets meer moeite mee.
Ja, nee. En vind jij Oosting een trainer die dat ook kan?
Ja, 100%. Ja, man. Ja, ergens, het is wel een beetje een sprookje met RKC. Ja, je zou ook kunnen zeggen, ze hebben een goede selectie voor RKC.
RKC zijn er toch, ja.
Ja, dus dat. Maar ja, je hebt ook wel het idee dat Oosting wel de man is die daar dan dat uit kan halen.
Aan de knopjes kan draaien.
Ja.
Laten we naar de volgende wedstrijd gaan. RKC Waalwijk tegen AZ. En dat werd 3-1 voor RKC.
Ja, het meest verrassende is nog, want de manier waarop de goals tot stand komen, zit allemaal een beetje mee voor RKC. Alleen Verhulst is en de Smiel van deze wedstrijd. En zorgt in de eerste helft nog voor dat AZ niet meer tegen goals krijgt. Het is heel atypisch.
Ja, nee, inderdaad. En AZ ook genoeg kansen gehad. Als ik nu weer denk aan een kans van Gianni Reinders die hij kreeg. Maar laten we eerst even gaan naar de 1-0. Want dat is gewoon een goed uitgespeelde goal van Carlson die...
Ja,
prima goal,
de voorbereiding is ook goed.
Ja, precies. Er leek niks aan de hand. Dit was gewoon het hele plan. Dit was het plaatje en het zou gewoon helemaal goed komen. Maar...
Ja, handelde Rijn is wel goed. Zoekenwaren is sowieso een speler. Ik denk dat zeker van de backs in de Eredivisie dat hij een van de beste spelers is qua voorzetten. Zowel vroege voorzetten als in dit geval een voorzet waar de goal uit valt.
Ja, ik zit nu even te denken, want inderdaad, hij heeft echt wel een goede trap. En vandaar ook dat je hem eigenlijk op elke positie aan die rechterkant kan zetten. Of het nou rechtsbuiten is, of het nou rechter middenvelder is in een 4-4-2 of rechtsback. Ja. Want hij geeft ze van elke plek, kan hij ze voorslingeren.
Ja, en ik kreeg echt een beetje het niets aan de hand gevoel voor AZ bij. Carlson maakt die goal. Ja, en de manier waarop RKC op 1-1 komt. Ja.
Hobby Verhulst.
Ja, en het is best wel wrang, want iedereen gaat deze blunder zien.
Ja.
En het is ook echt een blunder, het is gewoon ook een technische fout. Hij keept alsof die bal recht op hem afkomt, terwijl die bal komt een halve meter naast hem. Dus je kunt hem dat ook verwijten, ondanks het gras, ondanks het natte gras in dit geval en de snelheid van de bal. Daardoor is het gewoon echt een fout. Alleen ja, AZ kan als team ook naar zichzelf kijken als je ziet hoeveel kansen ze weggeven, welke ballen Verhulst nog moest pakken.
Die wel pakte gelukkig,
ja,
wat je
die wel
aangaf.
Alleen ja, dat kun je allemaal wel benoemen. Alleen ja, die 2-1 man. Ja, of de 3-1.
De 3-1 inderdaad, want daarvoor nog mijn grote vriend Zakaria Bakkali, die mag invallen. En ja, ook zijn handelsmerk denk ik wel naar binnen komen. Ja. En hij schiet hem verwoestend binnen in de verhoek, binnenkant paal. Dat was geen blunder van de keeper.
Jij denkt dat Bakkali eraan komt, hè? Tweede seizoen?
Nee,
misschien?
Ik denk het niet alleen. Ik weet het zeker.
Okay.
Ik belde gisteren met zijn neef, een goede vriend van mij. En die zei, jongen, Bakkali heeft me gezegd, na de winterstop, is hij on fire. Alleen hij is iets te vroeg, want deze wedstrijd mocht hij invallen en liet hij al zeker zien dat hij het weer op zijn hoop kan hebben.
Ja. Ja, dit is inderdaad de typische Bakkali goal.
Ja.
En ik denk ook dat je misschien kun je hem dan wat de back wat ondersteuning geven aan de binnenkant, zeg maar, dat de verdediger of middenvelder uitstapt. Dat was ook net te laat, maar ja, uiteindelijk moet je ook gewoon de credits aan Bakkali geven.
Zeker, heerlijke goal. En daarna, ja, die 3-1... Tuurlijk, het was een verkeerde terugspelbal van de Wit, hoor. Of verkeerd. Het was niet heel lekker. Niet heel gunstig. Maar kom op, keeper. Trap hem dan gewoon weg. En ik kan me daar zo aan irriteren als keepers dan proberen te voetballen. Trap hem gewoon weg, man.
Hij nam de tijd ook om echt te gaan voetballen. Het was niet zo dat hij zo onder druk werd gezet. Nee. Dat hij geen andere keuze had of wat dan ook. Echt gewoon kortsluiting. En dan de manier waarop hij... Het is zo pijnlijk voor hem.
Echt heel pijnlijk. Jongen.
Want hij heeft het hele seizoen natuurlijk heeft hij ook de complimenten gekregen voor hoe hij deed.
Ja, want hij had ook een paar prachtige reddingen. Showkeepertje af en toe.
Ja,
maar...
ja. Dat ene moment, man. Ja. Ik kan me nog steeds herinneren. En nu heeft hij net een paar wedstrijden achter elkaar waarbij je toch wat twijfels kan zetten. En ik vind een blunder maken is één ding. Alleen ik vind dat je ook een casus kan maken dat hij niet de keeper is die past bij de speelstijl van AZ. Hij is aan de bal, is hij niet
voetballen
goed.
Voetballen het niet, nee.
Hij is van de lijn komen, is hij niet goed. Donderdag ook Europa League, blijft gewoon op zijn lijn staan. Die bal wordt van 2 meter binnengeschoten. Ja, hij past gewoon eigenlijk niet bij AZ. En hij past ook niet bij de ambities van AZ, denk ik.
Ja, maar dan is het misschien goed dat zoiets als vandaag is gebeurd?
Mm,
Ja,
dat de urgentie erbij aanzet is om...
Precies, nu wordt die urgentie denk ik nog groot.
Dat je of zegt, nou ja, je zet Vindal onder de lat. Alleen daar werden alle verdedigers vorig jaar bloedzenuwachtig van. Die heeft heel veel fouten gemaakt vorig seizoen. Wel een keeper die qua stijl veel beter bij AZ past. Alleen ja, misschien ook niet het niveau wat je zoekt. En dan zou je misschien toch maatregelen moeten nemen.
Nee, snap ik. Nou, we zijn er doorheen.
Ja, man.
Thanks, Wouter. Dit waren leuke wedstrijdjes om eventjes te bespreken.
Dit was wel vuurwerk.
Ja, dit was wel vuurwerk, hè. En er komen nog een hele hoop wedstrijden aan, want de winterstop is er nog niet. Woensdag 9 november is eerst nog Ajax Vitesse. Donderdag 10 november hebben we nog Feyenoord tegen Cambuur. Dat zijn de inhaalwedstrijden die nog moeten komen. En speelronde 14 natuurlijk volgende week. Wat ja, denk ik weer een heerlijk programma wordt met wedstrijden als Sparta, FC Twente, Volendam tegen Utrecht, FC Emmen tegen Ajax, PSV AZ. Weer een top.
Ja, man.
NEC tegen RKC Waalwijk, Groningen tegen Fortuna Sittard, Heerenveen tegen Cambuur, Feyenoord tegen Excelsior Rotterdam en Go Ahead Eagles tegen Vitesse. Ik denk dat het nu tijd wordt voor de grote spelen in de hete kolen.
Ja, heb je ook suggesties vanuit onze
luisteraars
of vanuit de chat?
Sowieso vanuit de chat ben ik heel benieuwd wie jullie hebben als grote spelen in hete kolen, dus benoem die vooral.
Zal ik ze nog even de tijd geven dat ik de aftrap doe met de grote speler?
Ja, dat mag jij wel doen. Laten we beginnen met de grote spelen.
Dat kan maar uit één wedstrijd komen. Want hoe goed spelers het ook doen in kleinere wedstrijden dit weekend, allemaal prima. Maar ik denk dat je alleen een speler van PSV kan noemen. Op basis van de gewonnen topper, op basis van de geleverde strijd. Op basis ook van de kwaliteit. En voor mij is dat verrassend genoeg. Ik had het niet verwacht, maar Ramalho.
Nou, heel toevallig, Wouter. Want ik kom nu op Luc FSC. En die zegt op Twitter ook grote speler Ramalho, man.
Ja. Eigenlijk de reden, omdat hij echt alles aan heeft gedaan om Bobby uit de wedstrijd te spelen. Ja, en dat is precies wat PSV nodig had in deze wedstrijd. En er zijn meer spelers die het gebracht hebben. Ja, Guti deed het, Veerman deed het, De Jong deed het. Maar Ramalho heeft zich zo knap herpakt. En dat hij er in de topper, zeg maar de wedstrijd waar het om gaat, dat hij er staat, vind ik gewoon ontzettend knap.
Ja, mooi. Ook leuke onderbouwing. Zie je nog hier in de chat, Kaan Guven die zegt, grote speler Guti, Floyd. Oh nee, dat is een hete kolen, die ga ik nog even bewaren. En Sam's team, die is het met jou eens, die zegt ook grote speler, zeker Ramalho, lekker. Voor mij grote speler is toch wel Luc de Jong.
Ja.
Ik vind omdat die goal een beetje uit het niets kwam en hij krijgt één kans, maakt hem direct af. En ook heel goed, echt een leider op het veld. En ook zonder bal, hoe hij dat team op sleeptouw neemt. Dus voor mij is het echt Luc de Jong, die gewoon meer dan alleen met zijn spel... In mijn ogen de belangrijkste speler is voor PSV.
Echt de talisman van PSV.
Ja, 100%.
Sinds hij terug is, gewoon echt dag en nacht.
100%. En daar hebben ze denk ik ook op gegokt door geen andere grote spits tussen de aanhalingstekens terug te halen. En je ziet het direct als hij terug is, dan staat het weer. Laten we naar de hete kolen gaan, snel.
Ja, man.
Heb je al iemand?
Ja, sowieso. Ja, ik vind...
Ook uit de toppen?
Dat is een goeie.
Het hoeft niet, hè?
Je zou Schreuder kunnen zeggen, alleen ik vind Schreuder de status van hete kolen al voorbij. Het stadion van hete kolen al voorbij. Voor mij is de hete kolen, zoals ik het altijd heb uitgelegd, het is een soort waarschuwing, zeg maar. Okay. Het is er nog niet meteen
gele
klaar.
Gele kaart.
Ja, precies. En Schreuder is het stadion gewoon voorbij. Wormoed is het stadion voorbij. Ga ik allebei niet noemen. Dus dan ga ik denk een team noemen wat een waarschuwing kan gebruiken. Dat is Fortuna. Dat je deze wedstrijd niet kan laten lopen.
Oké, okay. Ja, tegen M inderdaad. Dat mogen ze niet laten lopen. Dat zijn de wedstrijden die ze moeten winnen. Ik zie hier in de chat, Kaan Guven die komt weer. Toevallig. En die zegt, Hobby Verhulst, hete kolen. Daar ben ik het mee eens trouwens. Die twee blunders in één wedstrijd, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon echt niet. Ik zie nog een hete kolen van Jonathan Visser. Die zegt, Garcius, spits van Excelsior.
Ja. Yeah.
Ben ik het niet helemaal mee eens. Speelde een ongelukkige wedstrijd met hete kolen. Vind ik denk ik een beetje overdreven. Voor de rest. Grote speler na de wedstrijd. James Wormoed. Nee, daar zijn we het niet mee eens. Ik denk dat het helemaal mooi is geweest.
Weinig hete kolen voor Ajax.
Ja, dat valt inderdaad reuze mee.
Die zijn er al klaar mee, denk ik.
Ik denk dat ze het allemaal aan Schreuder geven. Ik denk dat het nu tijd wordt voor iemand die zeker ook de grote speler in de hete kolen gaat benoemen. En dat is natuurlijk onze grote vriend Seun. The Sound of Seun. Let's go.
Goedenavond, mannen. We moeten het toch hebben over de topper. Daar gaat het natuurlijk dit weekend over. Ajax PSV. Algeheel niveau teleurstellend vind ik PSV wel zeker dik verdiend gewonnen. Luc de Jong aanwezig. Gutierrez, fantastisch. Simons, geweldig. Al geheel defensief vond ik PSV stabieler dan Ajax. Ik weet niet wat er met Ajax momenteel aan de hand is. Maar dat ziet er niet goed uit, vind ik. Blind passeer je dan. Dan weet je dat het aan de bal gewoon een stuk minder wordt bij Ajax. Zeker nu ook. Wijndal al een tijd mist en tegen Glasgow zeer, zeer goed was, vond ik. Zeer aanwezig was. Ook aan de bal met loopacties. Dynamisch spel van Ajax erin brengen. Dat mis je gewoon. Kies die voor Rens. In plaats van Blind. Vond ik gedurfd. En dat heeft uiteindelijk niet goed uitgepakt in mijn oog. Ik denk dat Blind zeker aan de bal het verschil had kunnen maken. En daar mensen tussen de linies, diep in de linies, zeker had kunnen bereiken. En daar het spel van Ajax gevaarlijk had kunnen worden. Teleurstellend voor mij Kudus en Bergwijn. Zeker ook Tadic. Ja, en dan wordt het moeilijk. Ik denk dat het voor Tadic misschien na het WK wel een keer een grote wissel aan kan komen. Als Schreuder nog zit. Ik hoop het wel. Maar je weet bij een grote club als Ajax, als de kritiek toeslaat en de kranten tegen je gaan werken, dan kan het snel einde oefening zijn. Dus PSV dik verdiend gewonnen. Ajax teleurstellend en daarbij drie spelers. Ik vind Kudus daarnaast geen nummer 10. Ik vind dat hij te veel aanrakingen nodig heeft om een kans te creëren. Hij zet vaak zijn lichaam erin, draait dan weg. Dat is goed, maar dat zie ik liever als rechtsbuiten. Ik denk dat je daar veel meer kan bereiken met Kudus. En dan Klaas op 10. Een loper, Brobbey in de spits, Bergwijn links. Dan Steven Berghuis op de plek van Gravenberg met de passing. Met zijn loopacties die ik dit seizoen persoonlijk veruit de beste Ajax ziet, vindt Berghuis. En daarnaast Alvarez of Taylor en dan Alvarez centraal zetten eventueel. Maar genoeg keuzes bij Ajax, maar ik zou die volgorde een keer gaan veranderen met Kudus op rechts. Brobbey in de spits en Bergwijn op links. Mannen, dit was het van mij. En nogmaals, PSV dik verdiend gewonnen. Lucky de Jong, het blijft een fenomeen.
Zo.
Duidelijke taal.
Nieuwe trainer van de Ajax kan alvast meeschrijven wat er allemaal veranderd moet worden. Nou, nu loop ik op de zaken vooruit, maar,
nee, maar
de hele opstelling.
Hij zei inderdaad wel goede dingen en hij benoemde daar Kudus is geen nummer 10. En toen dacht ik, oké, als je hem niet om 10 neerzet en op rechtsbuiten, laat hem dan een beetje spelen hoe Simons ook als rechtsbuiten bij PSV speelt. Dus inderdaad wat meer naar binnen komend. En als je dan een betere rechtsback hebt dan Sanchez, dan kan dat in mijn ogen denk ik wel heel goed werken. Dus
ja.
Seun, ja.
De Tadic is ook opvallend, wat hij zei.
Ja, dat het misschien einde Tadic wordt na het WK. En niet helemaal het einde, maar een plekje op de bank inderdaad. Heel benieuwd. En wat ik al zei, we kunnen denk ik nog uren praten over deze prachtige wedstrijd. Ik denk dat jullie van ons nog coach van het jaar goed hebben. Maar die komt er nu aan. Heerlijk.
Ja, dit is best wel een aardige score.
Ja, dat is een hele, hele, hele lekkere score van Richard, FC Richie Rich. Voor de luisteraars, de podcastluisteraars, neem ik hem even met jullie door. Vanuit op doel heeft hij... Ja, Nicolai staan, de keeper van Sparta, 8 punten voor gescoord. Dan gaan we linksback, heeft hij Brenet 1 puntje. Good heeft hij centraal, links-centraal staan van Fortuna. Dan rechts-centraal heeft hij Sugawara van AZ natuurlijk. En op de rechtsbackpositie heeft hij Milan van Ewijk en daar van Heerenveen 16 punten. En het middenveld heeft hij Bellasani links op het middenveld van RKC, 11 punten. Ja, Diemers, Mark Diemers. Op het middenveld 3 punten van Emmen. Rechts op het middenveld heeft hij dan Van de Streek van Utrecht 14 punten. Ook een heerlijke score. Linksbuiten Danilo natuurlijk van Feyenoord. In de spits Cody Gakpo. En rechtsbuiten heeft hij Pepi van Groningen.
72 punten, man.
Heerlijke score. Ja, mijn complimenten. En laat me even de top 3 doornemen. Want daar is het heel spannend. Of nou, top 4 zelfs. Op nummer 1 FC Boni met 605. Op nummer 2... De Spurs met 603 punten. Borussia Bakker 603. En Jason op nummer 4 met 601. Ja, een hele spannende top 4, denk ik.
De Spurs hebben, ik weet niet of die, misschien dat hij nog, als hij ook nog PSV supporter is, dan heeft hij echt een top weekend gehad.
Ja, dan heeft hij een heerlijk weekend gehad.
60 punten, netjes man.
Echt heel netjes. Nou, leuk coach van het jaar. Jij doet ook mee toch? Goed.
Ja, maar daar wil ik het niet meer over
hebben. Jij wilt er niet over hebben. Ik denk ik ook niet. Ik heb het leuk gehad man. Dankjewel Wouter.
Ja,
ik vond het weer een gezellige woord op schoot.
Zeker, top.
Yes, volgende week zijn we er met de laatste, denk ik. Hè?
Laatste voor het WK.
Nou, bedankt voor het kijken. Kijk ook zeker volgende week. Dan zijn wij weer terug met een bord op schoot. En ik wens jullie nog een hele fijne avond.